Ik zie een aantal mooie nieuwe gezichten. Van harte welkom. Het komt goed uit. Ik ga ook beginnen met een stukje herhaling van wat ik vorige week heb besproken. Dus degenen die er waren, die kunnen nu even gewoon niet opletten. En degenen die nieuw zijn, die moeten even goed opletten. Vorige week ben ik begonnen met eigenlijk de basisvraag van waarom zijn wij hier op aarde? Wie ben ik? Dat is een vraag die mij heeft bezig gehouden als tiener. En mij zozeer heeft bezig gehouden dat ik ben gaan reizen. Ik heb de antroposofie bestudeerd. Ik heb de islam bestudeerd. Ik heb boeddhisme bestudeerd en het ook gepraktiseerd. Ik heb op mijn kont gezeten, 10 dagen lang zonder te eten, 11 uur per dag mediteren. In de hoop dat ik iets zou ontdekken over mezelf en over de zin van bestaan. En Christus heeft mij gevonden, ik niet hem. Christus heeft mij gevonden. Ik heb een hindoeboek gelezen. En daardoor ben ik tot geloof gekomen. Geen Bijbel, geen dominee kwam eraan te pas. En de Heer Jezus heeft zichzelf aan mij laten zien. En eigenlijk vanaf die tijd is ook de Heer Jezus met mij gaan spreken, van dag tot dag. Mocht ik hem vragen, Heer, hoe zit dit? Heer, hoe zit dat? Leg mij zus eens uit, leg mij zo eens uit. En het is niet zo dat God dan altijd meteen zei, nou, luister eens, zo en zo. Maar heel vaak begon God wel te spreken, soms door mensen om mij heen, soms door een boek op de juiste tijd, soms door een Bijbelvers, soms door een gedachte. En soms ook heel direct. En eigenlijk vanaf dat ik christen ben geworden, is dat voor mij iets wat heel nabij mij is. En dat gun ik je ook. En vorige week zijn we begonnen bij het allereerste begin, bij Genesis. Bij de schepping waarin God zegt, er zij licht. En we hebben gezien dat daar kracht in zit. Scheppende kracht van God zit in zijn woord. Het woord is ook een ander woord voor de Heer Jezus later. En dat woord is gevuld met kracht. Want dat licht brandt nog steeds. Het is nu, nou ja, volgens veel wetenschappers ongeveer 6000 jaar later. Volgens christelijke wetenschappers bestaat de aarde zo'n 6000 jaar. En dat licht brandt nog steeds. Er zit behoorlijk wat kracht in het woord van God. Dus je kunt je voorstellen dat ook al is het een zachte, stille stem in je binnenste, wat gebeurt er? God schept iets in jou. Het brengt iets voort. Het roept iets tot aanzijn, het roept iets tot leven. Daar gaan we vanavond meer van zien. Daarna hebben we gekeken van, God heeft ons geschapen in zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, daar kun je ook 3 avonden over vullen. Maar we hebben dat eigenlijk samengevat door te zeggen van, God is een 3-eenheid. Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dus dat laat al zien dat God met meerdere personen is. Dus Vader, Zoon, Heilige Geest. Die elkaar lief hebben. Die leven in een relatie met elkaar. En zo zijn wij ook geschapen om in liefdevolle relaties te leven. En de zondeval maakt dan ook juist dat kapot. De zondeval is niet alleen maar van, God had een wetboek met regeltjes en dat overtraden wij. De zondeval is nog veel meer dan dat. Er zat natuurlijk ongehoorzaamheid in. Er zat geloof in een leugen in. Maar wat het eigenlijk vooral kapot maakte, was die liefdevolle relatie die God de Vader zo graag zou hebben met zijn kinderen. En wat mij betreft is dat ook eigenlijk de essentie van wat de Heer Jezus aan het kruis doet. Aan al die dingen, zonde, ziekte, pijn, schaamte, ellende, verdriet, al die dingen neemt hij op zich. Waarom? Om die relatie met ons weer te herstellen. Daarom worden we ook kinderen van God genoemd, vrienden van God genoemd, broeders en zusters genoemd. Omdat we in een nieuw leven ingaan. En ook in een nieuwe identiteit mogen leven. Nou, als je Genesis goed leest, dan vind je 4 relaties terug eigenlijk die wij allemaal als mens hebben. Dat hebben we ook bekeken vorige week. We staan nog hier van vorige week. De eerste relatie die we hebben is met God. Dat begint als God, als onze maker, als onze schepper. We hebben ook een relatie met anderen. Adam en Eva. We hebben ook een relatie met onszelf. En dat kan een fijne relatie zijn. Je kunt het prettig hebben met jezelf. Je kunt voortdurend jezelf in het ootje nemen. Of heel veel zelfspot hebben. Of heel veel lol met jezelf. Maar je kunt het ook heel ellendig hebben met jezelf. Daar worstelen veel mensen mee. En we hebben vorige week ook even een kort uitstapje gemaakt. Naar wat er gebeurt als jij onder een zware prediking zit. Zoals velen hier op de Betuwe eigenlijk zijn opgegroeid. Doet dat wat met je zelfbeeld. Dat maakt je soms onzeker. Maakt je soms angstig. En het is niet gebaseerd op het woord van God. Het is niet gebaseerd op hoe God jou eigenlijk ziet en hoe God jou heeft bedoeld. En dat heeft invloed op alle. Alle hebben eigenlijk zijn met elkaar verbonden. Hè? Want als jij een beeld hebt van God, wat een straffende God is, dan heb je ook moeite om bijvoorbeeld een baas te vertrouwen op je werk. Want die vertegenwoordigt eigenlijk diezelfde autoriteit waarbij jij je niet zo lekker voelt. Als jij God ziet als een soort van Sinterklaas, je bidt en af en toe geeft hij iets wat en soms is hij niet thuis. Ja, dan heeft het ook invloed op je relaties. Dan ga je ook bepaalde verwachtingen met je meenemen. Om kort te gaan, een godsbeeld, dat bepaalt eigenlijk hoe wij door het leven gaan. Is dat duidelijk voor iedereen? Want dat hebben we vorige week uitgebreid besproken, maar ik kan het nog toelichten met wat voorbeelden, maar misschien is het ook wel zo duidelijk. Is het duidelijk dat godsbeeld heel belangrijk is?
Uitzending gemist.
Ja, is natuurlijk. Ja. Maar het is wel heel belangrijk, want als je natuurlijk naar God gaat om zijn stem te verstaan, maar je vreest hem, dan is dat een behoorlijke hindernis. En dat is eigenlijk waar ook een gezond huwelijk begint. Dat is waar een prettige relatie met jezelf begint. Dat is waar goede werkrelaties beginnen, allemaal bij het beeld van God. En daarom begon ik ook met dat lied, hè, U wil ik kennen. En Paulus omschrijft het zo, geeft ons toch de geest van openbaring, opdat wij uw recht leren kennen. Waarachtige God, opdat wij uw recht leren kennen. Dat is ook de roep van Paulus. Wat Paulus ook besefte van, ja, dat is de bron vanuit waar we leven. En daar komt alles uit voort. Dan is er nog een vierde relatie, dat is de relatie met de schepping. De natuur, het land, de dieren. En het grappige is dat als God Adam schept, dan gaat hij eerst maar hiermee aan de gang. Ja, ze gaan alle dieren een naam geven. Volgens mij, als je nu kijkt hoeveel dieren er zijn, dan is dat een behoorlijk klusje geweest. Het is niet even, goed, ik ga er niet op in, 6 dagen of langer of zo, maar in ieder geval, ze zijn er een goede tijd mee bezig geweest. Want Adam moest eigenlijk ook nog observeren, naar het karakter kijken en dan bedenken, ja, wat is nou een goede naam voor dat beest met die enorme nek? God, dat is wel humor, hè, dat hij zo'n beest heeft gemaakt. Ja, goed, weet je. Dat was het begin van de relatie tussen Adam en God. Volgens mij hebben we ontzettend veel lol gehad om die bavianen en om... Het staat niet in de Bijbel, maar je kunt je wel voorstellen dat het zo geweest is. Er staat met 1-2 versen staat het beschreven. Maar God ging eigenlijk meteen aan de gang in die tuin die hij had geschapen met Adam. Nou, en op een gegeven moment komt Adam natuurlijk tot de ontdekking. Hey, ik ben alleen, al die zijn allemaal met z'n tweetjes en ik niet. En God komt er dan in tegemoet en die schept de ander. En Adam lijkt zich nog niet zo heel erg bewust te zijn van zichzelf tot bij de zondeval. Dat hebben we ook gezien, we hebben gelezen in Genesis 3 na de zondeval. Ik zal de vers kort herhalen voor de mensen die niet waren. Dat is Genesis 3. Waarin dan de zondeval heeft plaatsgevonden. En dus Eva heeft van de vrucht genomen dat aan Adam aangeboden. En dan de Heere God die verschijnt eigenlijk in de hof in de avondkoelte. Ik vind het altijd prachtig vers. God genoot gewoon van de avondkoelte. Het is de prettigste tijd om te wandelen eigenlijk. Toen zij het geluid van de Heere hoorde die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere. Tussen het geboomte in de hof. En de Heere riep de mens tot zich en zei tot hem, waar ben je? Waar zijt gij? En de mens zei, toen, en dan moet je opletten wat er gebeurde eigenlijk met Adam. Dat is, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naast, daarom verborg ik mij. Hij was zich ineens ontzettend bewust van zijn eigen geweten, van zijn eigen ik, zou je kunnen zeggen. En het interessante is dat als je je christenleven zo gaat inrichten, dat je God gaat leren kennen en dat je eerste prioriteit maakt om hem lief te hebben met alles wat je hebt, dat de rest allemaal volgt. De rest allemaal volgt. Mensen die in de bouw werken, die begrijpen dat heel goed. Dat je eerst een fundament moet leggen. Ja, je moet eerst een gat graven zelfs. Dan palen soms een fundament leggen voordat je een huis gaat opbouwen. En wij christenen zijn vaak geneigd om meteen aan het huis te beginnen. Want het ziet er veel leuker uit natuurlijk. Deuren, kozijnen, een dak erop, inrichten, sausen behangen, top. Maar dat fundament, dat is heel belangrijk. En ik geloof, een fundament van een christen, van een stevig christenleven, is eigenlijk dat je de Heer leert kennen zoals hij is. Want dat is de grond waarop je staat. Hij is de eeuwige rots. Hij is de burcht, de grond waarop wij staan, zegt ook een oud lied. Dus God leren kennen, Dat gaat heel veel dingen in perspectief brengen. Jan die bad nou in de aanloop ook heel mooi. Hij zei, u bent om ons heen, u bent onder ons, u bent boven ons, u bent in ons. Nou, als je daarvan zeker bent, dan durf je een achtbaan in. Ja, een beetje een gekke toepassing. Maar als je zeker bent, ik ben niet meer bang voor de dood bijvoorbeeld. Waarom? Ik weet, ja, mijn vader is daar. Dus voor mij is het gewoon een komma geworden. Ik ga gewoon over van deze werkelijkheid naar de werkelijkheid van God. Of in ieder geval de plek waar hij is. Dood waar je prikkel. En dat is gebaseerd op dat je de Heer leert kennen zoals hij is. Stappen maken in je carrière, keuzes maken in je huwelijk. Al die dingen hebben te maken met dat je wel of niet begrijpt wie God is. En dat beïnvloedt dus eigenlijk altijd die andere drie. Nou, dat is een beetje wat we vorige week hebben gedaan. En vandaag gaan we wat verder kijken naar hoe groei ik nou in die relatie met God. En dan begin ik gewoon even weer bij die relatie met God en het kennen van hem. En dit is een aparte cursus. Die kunnen we ook nog wel een keer doen. Maar dit is een aparte cursus, is eigenlijk God leren kennen. En er was een man in mijn leven die nog steeds erg belangrijk is. En hij heeft mij echt op het hart gedrukt, ga niks doen voor God. Totdat je begrijpt wie hij is. Maar ja, zoals misschien dat bij jullie ook wel is, van, hoe doe je dat dan? En hij gaf daar heel simpel advies aan, waar ik eigenlijk tot op de dag... Dus er zijn weinig dingen in mijn leven waar ik spijt van heb, maar dit is een van de dingen waar ik spijt van heb. Ik heb spijt dat ik dat niet nog meer heb gedaan. Als wat hij mij had aangeraden. En wat raadde hij mij aan? Hij zei, nou kijk, als je iemand wil leren kennen, dan begin je bij zijn naam. Ik begin een relatie met Arjan op het moment dat ik weet dat hij Arjan heet. Nou, hij kan natuurlijk alvast een relatie aangaan en dan op een gegeven moment ontdekken, oh, je heet Arjan. Met God is het eigenlijk ook niet anders. Op het moment dat je iemand zijn naam kent, iemand eigenlijk benoemt van, hé, dat ben jij, dan wordt hij een persoon, dan krijgt hij een verhaal, dan krijgt hij een gezicht. En met God is het eigenlijk ook zo. En God is zo'n rijk iemand, en zo'n fascinerende persoon, dat er, nou ja, bij mijn weten meer dan 100 namen staan in de schrift voor de Vader. En ook nog wel zeker 100 voor de Zoon. En ook nog wel tientallen voor de Heilige Geest. Dus je kunt nog best wel even vooruit. En hoe doe je dat nou? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, oké, de Heer is mijn herder. Hele bekende. De Heer is mijn herder, zegt de Heer Jezus over zichzelf. Er staan een aantal andere omschrijvingen bij, bijvoorbeeld, hij is de herder en de hoeder van mijn ziel. Dat klinkt heel mooi in een oud lied, maar wat betekent dat nou? Dat is eigenlijk de zoektocht naar wie hij is. Dat je eigenlijk gaat uitpluizen, wat bedoelt Jezus dan om mij? Als hij zegt, ik ben de goede herder. Oké, hij is goed, dat is één. Daar kun je over nadenken. Wat betekent dat? Een herder, wat doet hij eigenlijk? Nou, die zorgt voor die schapen, die geeft ze te eten, die beschermt ze tegen die wolf, tegen die beer die komt, die brengt ze weer veilig in de stal. Oh, dus de Heer wil dat ook voor mij doen? Tjoh, wat betekent dat dan? Dus de Heer die wil mij gewoon onderdak geven. Geweldig. Dus God wil mij eigenlijk helpen dat ik nu een appartementje vind, of een huis vind, of een... Ja. Hij is de goede herder, hij zorgt voor zijn schapen. Als een schaap gewond is, gaat die herder hem zoeken. Je kent allemaal de gelijkenis hè, van het verloren schaap en de goede herder die op zoek gaat naar dat ene schaap wat verdwaald is of wat gewond is. En wat doet die herder dan? Die verzorgt die wonden. Maakt het schoon, verbindt het zo nodig. En dan krijg je zo'n schaap met zo'n verbandje om zijn... Schattig hoor. Maar dat is wat de Heer voor ons wil doen. Hij wil ons dus verbinden. Hij komt ons opzoeken als we verdwaald zijn. En het is allemaal één, dus één naam. Dan kan je een hele avond kan je daar, sterker nog, ik denk dat je er een jaar mee bezig kan zijn. Nou, op een gegeven moment dan denk je, ja, Heer Jezus, ik begrijp dat u mijn herder wilt zijn en ik wil daar dat toepassen en ik wil daaruit leven, hè, uit dat beeld dat ik heb van God. En je merkt op een gegeven moment dat als dat iets vrijzet in je binnenste, waardoor jij ook een herder voor anderen gaat zijn. Want op een dag, dan merk jij dat er iemand afdwaalt. Gaat niet goed. Misschien een nichtje, misschien een tante. En je krijgt het op je hart om die vrouw op te zoeken. En zo ga je op de Heer Jezus lijken. Je kunt de Heer nemen als bron. Hij is de bron van het leven. Hij is de eeuwige bron. Hij is de bron van het heil. Wat betekent dat nou? Daar kun je ook weer heel lang mee bezig zijn. Een bron, dat drink je uit. Een bron voed je. Zonder een bron functioneer je niet. Zonder water, dan is het maar 3 dagen leven, geloof ik. Dus hij is je basis. Wat betekent dat? Nou, op die manier kun je eigenlijk God leren kennen. Het is niet ingewikkeld. Je hoeft niet naar Bijbelschool, dat kan gunstig zijn, omdat je dan een tijd apart zet om daarmee bezig te gaan. Maar ook op een Bijbelschool krijg je vaak veel theologie en niet altijd kennis van God. Dat was mijn grote teleurstelling. Ik heb Bijbelschool gedaan met het verlangen om God te leren kennen. En wat kreeg ik? Heel veel theologie. Over de eindtijd en over dit en over dat. Interessant. Dan bracht het mij nou werkelijk dichter bij de Vader. Het gaf mij eigenlijk een heleboel kennis. Kennis maakt opgeblazen, zegt Salomo. Dus dat moet ik allemaal weer afleren. Het gaat God om het leven. Dat wij het leven van de Heer Jezus uitleven. Dat is voor iedereen weggelegd. Daarom koos hij ook vissers. Gewoon eenvoudige vissers. We weten ook niet of... Misschien, het kan best wel zo zijn dat heel veel van die jongens, discipelen bedoel ik, dat die helemaal niet konden lezen en schrijven. En Jezus koos ze uit. Ja, kom joh. Het zit hem daarom ook niet in heel veel kennis. Het zit hem in doorleefde kennis. Heb je het doorleefd? Weet je wat het betekent dat de Heer je herder is, dat hij je bron is? En begin gewoon met een makkelijke naam. En zoek dan eens een naam die jou wat uitdaging geeft. God leren kennen. Daarbij begint eigenlijk je groei in een relatie met hem. Maar we gaan nu naar het thema van vanavond en dat is eigenlijk het verstaan van Gods stem. En in dit proces, het is een heel mooi proces als je zegt van nou, ik ga zo'n naam eens uitzoeken. Om daarin ook Gods stem te vragen. Om hem eigenlijk te vragen om je dat te laten zien. Heer, wat betekent dat dat u mijn herder wilt zijn? En het leuke is eigenlijk dat God zo'n gebed al te graag verhoort. Dat kan ik aantonen aan de hand van deze dikke Bijbel. God heeft zoveel moeite gedaan om hier, ja, wat is het, 3000 bladzijden vol te schrijven, om te laten zien wie hij is. Het is Gods grote verlangen om zich te laten zien aan ons, om zich te laten kennen. En ik denk ook wel dat het voor de Heer God soms een heel groot verdriet is, Dat er zo weinig mensen zijn die verlangen zijn naar hem. En daarom, het is fantastisch hoeveel mensen er zijn. Want dit is verlangen om hem te kennen. Je kent misschien de psalm wel waarin God eigenlijk uitroept van... Mijn ogen gaan over de aarde op zoek naar iemand die mij zoekt. En ik vond er niet één. Dat is een teleurstelling vanuit God. Hij wil zich heel graag laten kennen. En om dat nog sterker neer te zetten, wil ik een vers voorlezen uit Johannes 17. Vers 3. Johannes 17 is het hoge priesterlijk gebed. Dat is een prachtig gedeelte. Waarin Jezus zijn hart eigenlijk uitspreekt naar de Vader toe, ten overstaan van de discipelen. Dat is ook uniek in de Bijbel, dat je eigenlijk een kijkje krijgt in het hart van de Heer Jezus en zijn relatie die hij had met de Vader. En in vers 3 zien we, dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. De eeuwige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus hier stelt Jezus zelf het eeuwige leven gelijk aan hem kennen. Dat is wat. Eeuwig leven is hem te kennen. Dus misschien denk je, hoe gaan we die eeuwigheid dan doorbrengen? He, dat eeuwige leven, hoe ziet dat eruit? Is dat inderdaad een harpje en dan, ja, soms mag je soleren, maar meestal zit je op een wolkje en dan... Of is het, zitten we de hele dag praise liedjes te zingen? Of Ik hoop zelf dat ik altijd een beetje bij de Afrikanen in de buurt mag zitten, want dat is een beetje leven in de brouwerij. Maar wat zijn we aan het doen in de eeuwigheid? Nou, dit laat eigenlijk... Sorry? Ja, maar ik denk dat het er misschien wel eens anders uit kan zien dan dat we denken. Kijk, zingen is een vorm van hem prijzen. Maar de Heer zegt ook, aan brandoffers en aan reukoffers heb ik geen welgevallen. Maar aan gehoorzaamheid. En God waardeert gehoorzaamheid veel hoger dan dat wij een lied zingen. Met alle respect voor alle liederen die we zingen. God is uit op een hart wat hem gehoorzaamt. En daarom is het voor God ook niet zo erg als je vals zingt. Prijs de Heer voor dat. God ziet het hart aan. Wij zien wat voor ogen is. Hè? De mens ziet aan wat voor ogen is. God ziet het hart aan. En zingen is fantastisch. En de engelen doen het ook graag. En die maken volgens mij fantastische muziek. Maar kun je je voorstellen dat als wij daar in de eeuwigheid zijn, dat God ons een nieuwe kleur laat zien. Dat hebben we nog nooit gezien. En hij laat ons een nieuwe kleur. Hij zegt, kom jongens, kom, moet je kijken. Ah, we zijn weer 2000 jaar in aanbidding. En dan schept hij een nieuw dier. En dan laat ons kijken hoe dat dier functioneert. En we mogen met z'n allen een naam geven. Heer, wat bent u toch grappig. Wat bent u toch fantastisch. En als je naar de schepping kijkt, hier, dan ga je heel veel leren ook over God. Denk maar aan zo'n baviaan. Wie verzint dat nou? Zo'n dier met blote billen. Het kan toch alleen maar God zijn die humor heeft? Een giraf. Wat ik net al zei, die heel hoog daar die blaadjes vandaan haalt, zodat hij geen concurrentie heeft van al die andere beesten die aan het grazen zijn. Slim. En God goed bedacht. Of van die visjes die op de bodem van de zee zwemmen met lampjes. Heb je dat wel eens gezien? Dat ze zo'n antenne hebben met zo'n lampje eraan, weet je wel. En dan komt er een ander vis en die denkt, oh, lekker hapje. En die hapt dan dat, ja, hapje. Hoe bedenkt God dat? Is dat grappig? Dus ik denk in de eeuwigheid ook dat we verbaasd gaan staan. Over zijn glorie. Want als hij in 7 dagen deze aarde kan scheppen. En hij is nu al 2000 jaar bezig om onze kamers voor te bereiden. Wauw. Dan hebben we een mooie kamer als we boven komen. God is veel groter. Dat wil ik er eigenlijk niet zeggen. God is veel machtiger. God is veel kleurrijker. Dan wij vaak denken. En God is niet beperkt. In welke zin dan ook. Hij heeft zich alleen verbonden aan zijn woord. En hij heeft zich verbonden, als het ware, aan bepaalde normen en waarden. En een daarvan is ook, eigenlijk aan zijn karakter, zou je kunnen zeggen. Hij is wel, ja, wie hij is. En een van de dingen waar God aan zich verbonden heeft, is aan gebed. Denk maar eens aan deze tekst uit Ezechiël, waarin het volk in Israël was in de problemen. En profeet Ezechiël verwoordt op een gegeven moment Gods roep om een voorbidder. Ik weet niet of je die tekst kent, maar daarin zegt God eigenlijk, ik zocht naar iemand die op de bres zou staan voor mijn volk, om eigenlijk te verhinderen dat die vijand eroverheen zou gaan, maar ik vond niemand. Het is eigenlijk net als dat eerste vers wat ik net noemde, de ogen van God gingen over de aarde en zocht naar iemand die wiens hart naar hem uitging en hij vond niemand. Het is een teleurstelling van God. Maar waarom had God dat nodig, dat iemand op die bres stond en ging bidden? Dat is eigenlijk omdat God zich verbonden heeft aan ons gebed. En dat gaat ook weer terug op Genesis. Wij krijgen het mandaat eigenlijk over deze wereld. Dus God heeft de regering uit handen gegeven aan jou en mij. Wat een verantwoording eigenlijk. En soms heeft God dus ook gebed nodig om in te grijpen in jou en mijn leven. We roepen soms wel eens, ja, waarom doet God niks in Syrië? Of waarom hield God die natuurramp niet tegen? Of waarom, die vragen mag je stellen. Zeker. Maar ik denk een deel van het antwoord is vaak te vinden in dat waar, ja, wie heeft er gebeden? Wie heeft er in geloof gebeden? Wie heeft er als een kind vertrouwd op God, dat God... Wie dit een interessant onderwerp vindt, moet dus lezen het boek van Rhys Howells, dat heet Op de Bres. Dat gaat over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en hoe die is gewonnen in gebed. Echt een geweldig verhaal. Maar gebed heeft veel meer invloed ook in ons leven dan wij zouden denken. Zoals Jacobus dat zegt, gij hebt niet, want gij bidt niet. Of als gij bidt, dan bidt gij met verkeerde verlangen. Wat ik vorige week ook uitlegde, als jij steeds maar bidt om die Ferrari, sorry Bouke, maar dat, dan heb je kans dat dat gewoon niet, je hoeft niet een Ferrari, nee. Maar dan heb je kans dat dat niet gebeurt. Hè? Tenzij je de naam van de Heer daarmee wilt verheerlijken op een bijzondere manier. Ik ken mensen die een BMW hebben gekregen van God, een hele grote dikke SUV. Ja, waren niet prosperity mensen of zo, maar echt. Maar die hadden daar een andere intentie mee. En dus God ziet het hart aan, ook met ons gebed. En dat brengt ons eigenlijk bij het thema bidden. En Jan, ik wil je vragen om dat filmpje te starten. Hoe doe je bidden? Heet het filmpje. Onderin zit play. Hè?
Je kunt op heel veel verschillende manieren met andere mensen praten.
Je kunt iemand bellen, of een brief schrijven, of een appje sturen.
Maar als je met God wilt praten,
dan bid je. Mensen bidden op heel veel verschillende manieren.
Ogen open, ogen dicht,
handen samen, handen open en handen in de lucht.
Bidden kan over alles gaan. Het gaat over hoe je je voelt. De mooie dingen, maar ook de nare dingen.
Het is zoiets als een heel heerlijk gesprek,
maar dan met God.
En in dat gesprek hoef je helemaal geen moeilijke woorden te gebruiken.
Of naar een speciale plek te gaan.
Want je kunt overal bidden.
Op de bank,
in de auto,
in het bos,
in bed,
in de gymzaal,
in de kerk,
naast de kerk,
op de schommel,
op de wc,
in je eentje of in de groep. En net zoals met alle andere gesprekken, is het zo dat hoe beter je God leert kennen,
hoe beter het wordt.
En het mooiste is, God praat terug. Soms op een manier die je niet had verwacht.
En soms met antwoorden die je niet helemaal begrijpt.
Maar als je weet of hij niet luistert.
Nou, dan zul je wel verrast zijn van wat hij antwoordt.
Je zult wel verrast zijn van wat hij weet.
En als je dit een beetje ingewikkeld vindt, of je wilt het graag met anderen delen.
Schrijf ons een briefje of een mailtje. We vertellen het niet door, alleen aan God.
Nou, beter had ik het niet kunnen uitleggen. Ja, heb ik weer geluid, hè? Ja. En dat brengt ons eigenlijk op het verstaan van Gods stem. Bidden is eigenlijk praten met God. Het is niets meer en niet minder. Bidden, dat is niet alleen weggelegd voor een dominee, dat is voor ons allemaal. Overal waar je dat eigenlijk maar kunt bedenken. En het verstaan van Gods stem geldt eigenlijk hetzelfde. Het is niet zo dat je in het klooster hoeft te gaan, soms kan het wel helpen. Maar het is niet per se dat je in het klooster hoeft te gaan om Gods stem te verstaan. God kan met je spreken hier, vandaag, nu, op de stoel waar je zit, zoals je bent. Je hoeft je niet om te kleden. Het is heel gewoon. En de Bijbel is eigenlijk, dat hebben we vorige keer ook gezien in Genesis 1, in vers 3 begint God al te spreken. Hij zei, er was licht. En in Openbaring eindigt God met spreken in het laatste hoofdstuk. De Bijbel is één groot spreken van God met de mens. En als je de kerkgeschiedenis erop naslaat, dan is het eigenlijk niet anders. God spreekt met Augustinus. God spreekt met John Wesley. God sprak met Charles Finney. God sprak met George Muller. God sprak met Jan de Heuse. God is dezelfde. En ik had het er kort even over met Jan in de aanloop. Het heeft ook heel vaak te maken met opmerkzaam worden. Met je bewust worden van het feit dat God met je spreekt. En in onze drukke wereld met appjes en telefoontjes en schermpjes en onwijs veel prikkels is dat niet altijd eenvoudig. Omdat onze gedachten hoog op de botel gaan. Wij krijgen als hedendaagse mens, ik geloof in een dag, meer prikkels te verwerken dan een middeleeuws mens in een jaar. En dat doet iets met ons. Dat doet iets met ons denken. Dat doet iets met ons gestel. En daarom is het soms niet makkelijk om in een drukke tijd God te verstaan. En is het soms ook goed als je ergens in je leven een plekje maakt, creëert, daarvoor kiest om als het ware in die rust te komen. Het heeft mij geholpen bijvoorbeeld om 's ochtends eenvoudig mijn Bijbeltje te lezen. Maar dan ook voordat ik ga lezen even te vragen, Heer Jezus, wilt u mij iets leren vandaag? Nou, dan ga ik lezen. En heel vaak merk ik dat er iets uit ligt. Het kan een woord zijn, het kan een vers zijn, het kan een verhaal zijn, of een les zijn uit een verhaal, of het herinnert me aan een gebeurtenis. En dat is het spreken van God. Wat mij persoonlijk ook helpt, is wandelen. Als mijn hoofd te druk is, ga ik wandelen. Hele einde. Niet zo lekker op de dijk. Uitwaaien. En het is echt niet zo dat ik dan altijd een trompet uit de hemel hoor en engelen zie. Heel vaak is het gewoon eenvoudige rust en een eenvoudige vrede die komt nadat ik mijn hart heb uitgestort bij God. En dat doe je zoals die kinderen dat zeiden. Je praat gewoon over hoe je je voelt en over hoe je wat hebt meegemaakt. En als wij ons hart legen bij God, ons hoofd legen bij God, dan komt er vaak ruimte om zijn stem te verstaan. Wat zit er vaak in de weg? Dat zijn onze belevenissen. Het is niet altijd zonde. Kan zo zijn. Maar het kan ook eenvoudigweg de drukte van de dag zijn. Ik wil met jullie gaan nadenken over allerlei vormen waarop God tot ons spreekt. En dat wil ik een beetje interactief doen. Want volgens mij zit hier hartstikke veel kennis in die zaal hier. Dus roept u maar, wat zou een manier zijn waarop God tot ons kan spreken? De Bijbel. Nou, die staat inderdaad met stip op nummer 1. Een lied. Natuur, zeker. Die baviaan vooral. Sorry? Zijn kinderen, ja. Dus eigenlijk andere mensen, hè, andere christenen. Ja. Zijn kinderen, zal ik gewoon opschrijven. Zijn er nog meer? Gebeurtenissen, zeker. Roept u maar hoor. Gedachten, ja. Ja, vrede of onvrede eigenlijk, hè? Ja. Droom. Ja, een dagboekje of een christelijk boek of hè. Woorden, wat bedoel je daarmee? Ja. Ja, hier zit inderdaad wel wat variatie in. De Bijbel maakt daar ook wat onderscheid in. In de Bijbel zien we eigenlijk bij die gedachten zien we een aantal dingen. Dat is een woord van kennis. En een woord van kennis is eigenlijk iets wat jij niet kan weten. Het kan iets heel grappigs zijn. Ik heb wel eens meegemaakt dat de heer tegen me zei, die meneer daar, die daar loopt, is jarig. Feliciteer hem maar eens. Dat heb ik gedaan. Een ontzettend leuk gesprek gehad over de Heer Jezus. Hij dacht, hoe weet jij nou dat ik jarig ben? Ja, de Heer Jezus heeft me verteld. Ja, maar u weet dat toch helemaal niet? Ik zeg, ja, maar de Heer weet het wel. Heel grappig. God weet de ingang, hè, naar iemand anders. Dat is een woord van kennis. Maar er bestaat ook een woord van wijsheid. Paulus noemt dat ook, hè? Een woord van wijsheid. Dat kun je denken aan bijvoorbeeld Salomo, die ingewikkelde kwestie heeft met die twee moeders, die wiens kind dan verwisseld is. Dat verhaal met dat zwaard, hè? Dat hij dat zwaard gaat halen. Nou, Salomo was wijs, was een wijs man. En als je de spreuken erop naleest, dan is dat allemaal ja, inzicht en wijsheid, zeg maar. Dat zijn woorden van wijsheid die God aan Salomo gaf. En dat wil hij soms ook aan ons geven in een moeilijke situatie. En dan heb je eigenlijk nog je gedachtes die soms meer lopen via, ik denk dat het het beste is om te doen. Hè? Dat kan ook wijsheid zijn, of een onderbuikgevoel als het ware, die zie ik hier nog niet zo bij staan. Zijn er nog meer? Ja, geweten, precies. Geweten en intuïtie. Sommigen scharen dat op één hoop, maar ik zet ze even apart neer. Intuïtie. Ja, zeker. Een degelijke film. Ja. Een degelijke film die niet op Netflix te vinden is. En door de censuur van de christelijke ouderpartij is... Hè? Ja. Nou, een film, zeker. Misschien kunnen we dat samenvatten met verhaal. Een film is vaak een verhaal, een boek is een verhaal. En een verhaal kan enorm tot je spreken en kan je ook op andere gedachten brengen. En God kan dat gebruiken. En daaronder valt misschien ook wel het getuigenissen. Ja, precies. Verhaal, en dat is dan denken we ook aan een getuigenis van iemand. En natuurlijk een preek. Maar eigenlijk hoort een preek ook wel een beetje hier. He, dus het preken, maar ook het lezen van het woord, het zingen van het woord. Ja. In gebed, eigenlijk kun je al deze dingen in gebed ervaren. Als je gebidden definieert als dit. Jezus zegen het eten. Alsjeblieft, amen. Als dat je gebed is, dan gebeurt daar niet zoveel. Dan heb je niet zoveel kans. Maar als je even nou die amen weglaat. En je blijft als het ware de hele dag gewoon in gesprek met de Heer. Ja, dan heeft hij eigenlijk heel veel gelegenheid als het ware om tot je te gaan spreken. Het is toch ook niet zo dat ik... Ik ben nu getrouwd met Anneke. We zijn nu 13 jaar getrouwd en we zijn 15 jaar samen. En het is niet zo dat als ik nu even een eindje ga wandelen, dat ik tegen mijn vrouw zeg, Anneke, ik loop even een blokje om, amen. Ik eindig niet de conversatie, toch? Dat is belachelijk. En het gek is dat we dat wel doen met God. En amen is niet verkeerd, staat ook in de Bijbel. Hè? Amen betekent, dat is zo. Maar eigenlijk is amen bedoeld dat bijvoorbeeld Bertie bidt, en dat ik zeg, amen. Ik beaam het. Dat is ook hoe de Afrikanen het doen. Als je daar preekt, is fantastisch. Dan heb je niet zo'n stille... Amen, halleluja, hoor je dan achter in die zaal. Hartstikke leuk. Dan word je alleen maar... Nou ja. Ik heb wel eens gepreekt in Afrika, dus ik weet wel hoe dat is. Dat is echt heel leuk. Maar goed, amen, dat zegt eigenlijk, ik stop hier. Het helpt om dat eens weg te laten uit je gebedsleven. Het is heel praktisch. Het zal wel even wennen zijn. Wij zijn opgevoed, hè, 's ochtends buig je je knietjes, vouw je handjes, zeg je een versje. Bij het eten, bij de lunch, bij het avondeten. En misschien nog ook wel als we naar bed gaan. Niks mis mee. Maar je mist wel een kans. Het is veel mooier om de hele dag gewoon alles wat je meemaakt met de Heer te mogen delen. En ik denk dat mensen die wat langer met de Heer wandelen dat herkennen. En dat heel mooi is om te doen. En je zult ook zien dat de Heer eigenlijk als het ware, zijn geest krijgt als het ware meer ruimte in je leven. Om eigenlijk tot je te gaan spreken. En wat er vooral gebeurt is, het is niet zo dat de geest niet aanwezig is bij mensen die keurig 3 keer per dag bidden of zo. Dat is niet zo. Er is niet meer of minder geest. Alleen de opmerkzaamheid van jou verandert. God was er al die tijd al. En dat wil ik eigenlijk uitleggen, want ik weet nog toen ik net gelovig was geworden, toen heb ik veel gelezen over opwekkingen. Ik was ontzettend daardoor gefascineerd, nog steeds. En opwekking is eigenlijk als er een enorme hoeveelheid van Gods geest manifest wordt, zichtbaar wordt, tastbaar wordt. En bij bosjes mensen tot geloof komen. Dat er wonderen gebeuren, dat er tekenen gebeuren. En daar is een hele geschiedenis van. Het gebeurt nog steeds in de wereld. En het is heel veel gebeurd in de kerkgeschiedenis. En dat heeft me altijd gefascineerd. En nog, maar daarin is wel iets veranderd op een gegeven moment door mijn vrouw Anneke. Ik was naar een bidstond geweest en ik had de longen uit mijn lijf gebeden. Ik weet niet of je mij kan volgen als ik dat zo uitleg, maar ik had zo'n diep verlangen naar God dat ik riep naar hem, zoals David al deed, hè? In de woestijn. Mijn ziel dorst naar u, Heere, in een droog en dorstig land, Psalm 63. En dat verlangen had ik ook zo. En dat verlangen is van God, dat geloof ik helemaal. Als je een verlangen hebt naar God, dat legt Hij in jou. Het is niet iets wat wij als mens uit onszelf verlangen. Dat is een beweging van God. En alleen ik zocht de invulling ervan een beetje op een aparte manier. Dus ik dacht, als ik nou harder bid, dan komt God naar beneden. Als ik nou meer vast, dan komt Hij naar beneden. Als ik nou heiliger leef, dan komt Hij naar beneden. Als ik nou, nou ja, waar hangt het dan vanaf? Ja, precies. En op een dag kwam ik thuis en ik was helemaal uitgeput. En ik had veel bidden en vasten en weet ik het allemaal met vrienden. En ik plofte op de bank en ik begon eigenlijk een beetje te huilen. En mijn vrouw die zei van, wat is dit? En ik zei, joh, ik verlang zo naar God en ik voel me zo leeg en op. En Hij komt maar niet en Hij vervult me maar niet. En Hij is er niet en Hij ziet me niet en Hij hoort me niet. En ik kan niet meer. Nou, dat is waar God op wacht, hè? Dat je zegt, ik kan niet meer. Maar Anneke die maakte een hele droge opmerking eigenlijk. En die zei, joh, maar waarom zoek jij de Heer? Hij is er toch al? En dat zette mij op een ander spoor. Want in plaats van dat ik God buiten mijzelf ging zoeken, ontdekte ik dat Hij in mij woonde. In plaats van dat Hij die hoogverhevene daar ver boven was, op die troon, dat is Hij ook, maar Hij heeft zijn geest gegeven aan zijn kinderen om ons nabij te zijn. Hij is niet een God van veraf, Hij is een God van dichtbij. En dat perspectief veranderde voor mij. Dat draaide, als het ware. En God gebruikte Anneke daarvoor. Nou, dat is zijn kinderen. Hè? God gebruikte Anneke en gaf haar eigenlijk een woord van wijsheid. En dat schiep iets in mijn binnenste. En zij sprak een woord van God. Ik ben er al. Ik ben die ik ben. Ik ben er al. Jezus zegt ook heel vaak tegen zijn discipelen, wat zoekt gij? En op een gegeven moment verwoordt Petrus het heel mooi als hij zegt, ja maar Heer, wij gaan niet van u, want u heeft de woorden van eeuwig leven. Ik wil bij u blijven, zegt hij eigenlijk gewoon. En dat nabij zijn van God in je binnenste, daar ligt eigenlijk ook de groei in het verstaan van Gods stem. Dat je eigenlijk opmerkzaam wordt, dat je beseft eigenlijk van, hey, Hij is dichtbij. Ik hoef niet op zoek te gaan. Ik hoef niet naar een speciale plek, zoals dat meisje heel mooi zei in dat filmpje. Ik hoef niet naar de kerk. Ik kan op de schommel. Ja, waarom? Hij is in jou. Wat is Gods tempel? Het lichaam, ja. Dat is niet die grote kerk die we daar neer hebben gezet in Opheusden. Nee, het is jij en ik. Wij zijn uitverkoren als tempel van God en Hij heeft gekozen om in ons te wonen. Dus waar hoor je ook meestal Gods stem? Dat is van binnen. Dus Gods stem is meestal een zacht fluisteren. De keren dat ik heb meegemaakt dat mensen een hoorbare stem zien, dat kan ik op één hand tellen. Niet vaak. Uitzonderlijk. Een wonder. In het leven van de Heer Jezus gebeurt een enkele keer. Als hij gedoopt wordt in de Jordaan, dan klinkt de stem. Hij is mijn geliefde zoon in wie ik wel behagen heb. Maar in het dagelijks leven is het heel vaak een zacht en een stil ruisen. Zoals dat ook in de hof van Gethsemane, of in de hof van Eden was. God wandelde in de avond stilte en ze hoorden hem aankomen. Ik heb vaak nagedacht, hoe zou dat geklonken hebben? Was dat een trompet? Dat de Heer komt eraan? Nee, ik denk dat het een zacht suizen was. Zoals bij Elia. Hè? God was niet in de aardbeving, God was niet in het vuur. Nee, Hij was in die zachte koelte, in het zachte. Ja. En Jezus zocht ook heel vaak de eenzaamheid op. Hij had een drukke dag gehad. Hij had voor mensen gebeden, had mensen lief gehad, er hongerigen te eten gegeven. Hij zei, jongens, trek me terug. En nam een bootje, of hij ging aan de wandel. Of hij stond heel vroeg op. In de stilte. Dat was waar Jezus zich weer opladde om eigenlijk weer aan de gang te gaan. En ik geloof dat de Heer Jezus daar de stem van de Vader hoorde. Want in Johannes 15 staat er ook, ik kan niets doen zonder dat ik het de Vader zie doen. Dus er is een moment geweest dat hij het de Vader zag doen. Dus ik geloof dat de Vader tegen hem zei, vandaag ga je Bartimeus ontmoeten. Bartimeus is blind. En ik wil hem wonder doen. Ik wil hem genezen. kan zijn dat de Heer dat verstond ter plekke toen hij Bartimeus zag. Hij is natuurlijk God. Maar als ik het even heel menselijk maak. God geeft ons soms heel eenvoudige instructies. Ik kan je een voorbeeld geven daarvan. Wij hadden een tiener. We hadden een bidstond. En er was een jeugdleider in onze kerk. En een lieve man, Bram heet hij. En Bram die had zo'n passie voor die jongeren, joh. Dat was hartstikke leuk. Hij nam ze altijd mee in huis. En het was altijd een zoete inval bij hem thuis. Maar Bram die had op een gegeven moment een enorme steenpuist. Dat is heel erg pijnlijk. Hij kon niet zitten, hij kon niet lopen. Maar hij was toch naar die bidstond gekomen, want hij wilde zo graag. Want die avond daarna zouden ze met de hele jeugdclub zouden ze naar een conferentie gaan. En hij had echt zo op zijn hart om daarheen te gaan, omdat hij geloofde dat een aantal jongeren de keuze voor de Heer Jezus wilden gaan maken. Hij wilde dat zo graag. Maar die steenpuist die zat hem danig in de weg. En we waren op die bidstond. En ik moet zeggen, ik heb niet zoveel ervaring in het bidden voor genezing. Maar ik vroeg eenvoudig aan de Heer Jezus, wat wilt u doen? En toen kreeg ik die tekst in gedachten van, en zij zullen op zieken de handen leggen en zij zullen genezen. Markus 16. Dat wilde ik nou net niet horen, dus ik doe natuurlijk die tekst weg. Nou Heer, wat wilt u doen? Die tekst komt weer in je gedachten. Dat doen we niet in onze kerk. Er is ook nog een oudste bij. Heer, is dat die voor iemand? Ja, jongen, je hebt het gevraagd. Maar heb je het? Kom er een zachte, stille stem hier van binnen. En ik krijg nogmaals die tekst in gedachten. En dit is eigenlijk typisch voor het verstaan van Gods stem. Het komt één keer. Het komt twee keer. Het komt soms drie keer. En als je geen gehoor geeft, dan gaat het weer weg. Het dwingt niet. Het pusht niet. Maar er is wel een stil vertrouwen. En er is wel duidelijkheid. Zijn Heilige Geest is duidelijk. Het is niet een vaag stemmetje. En het schiep wel geloof bij mij. Dat ik dacht, hé, misschien wil de Heer mij wel gebruiken. En ik was ontzettend onzeker over. Maar ik heb het toch gedaan. En ik ben naar Bram toegestapt. En ik zeg, Bram, op zieken zullen zij de handen leggen. En ze zullen genezen. In de naam van Jezus genees. En er gebeurde niks, natuurlijk. En we gingen verder met bidden. Die bidstond ging zo'n beetje verder. En op een gegeven moment. En hij rende naar wat hier het toilet is. En hij kwam weer terug en hij zei, hij is weg. Hij is helemaal weg. Ik kan morgen met de jongeren gaan. En die avond daarna is een enorme zegen geweest. Een aantal jongeren hebben hun hart aan de Heer Jezus gegeven voor het eerst. Het gaat om Gods eer. Dat is niet mijn kracht. Maar wat God zoekt is mensen die beschikbaar zijn. Die beschikbaar zijn om eigenlijk die vraag te stellen. Heer, wat wilt u doen? Wat mag ik voor u betekenen vandaag? En hoe wij, ik zal het dan over mezelf hebben. Hoe ik vaak naar de Heer ging en nog soms ga. Is Heer, wat wilt u voor mij doen? Maar de Heer daagt ons denk ik uit door te zeggen, joh, wil jij die vraag eens omdraaien? En naar mij toe komen met, wat mag ik voor u betekenen vandaag, Heer? En dat gaat iets heel anders doen. Want dat bevrijdt je van egoïsme, dat richt je ogen op hem en dat geeft ruimte. En als je beschikbaar bent voor God, dan kan hij je ook gebruiken. Dan gaat hij je ook gebruiken. En soms ongemerkt spreek je woorden van de Heer. Dat is ook een leuke, dat is ook andere mensen. Ik heb vaak achteraf gehoord van mensen dat ze zeiden, ja, wat je toen zei. Ik kan me dat niet herinneren hoor. Nee, wat je toen zei, dat verhaaltje met zus en zo, zo, dat heeft toen geholpen joh, want nou. Dat ging niet bewust van mijn kant uit. Maar ik geloof dat het komt omdat je het eigenlijk tegen de Heer zegt, Heer, hier ben ik. Misschien kunnen we even kijken naar Samuel, hoe het bij Samuel begon. Het verhaal van Samuel lezen we in Samuel, ja. Inderdaad. In 1 Samuel, ja. In 1 Samuel hoofdstuk 3 De jonge Samuel, vanaf vers 1, de jonge Samuel was in de dienst van de Heer onder toezicht van Eli. Eli was de priester. Nu was in die dagen het woord van de Heer schaars. Gezichten waren niet talrijk. Gaan we even... In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats te rusten begeven en zijn ogen begonnen zwak te worden. Hij kon niet meer goed zien. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Dat is een aparte tekst, die wil ik zo uitleggen. Samuel had zich te rusten begeven in de tempel des Heren, waar de ark van God was. En toen riep de Heren Samuel en hij zei, hier ben ik. Toen snelde hij naar Eli en zeide, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb helemaal niet geroepen, leg je toch weer neer. Toen ging Samuel heen en legde zich weer neer. En de Heren riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zeide, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch Eli zeide, ik heb je helemaal niet geroepen, mijn zoon, leg u weer neer. En hier staat een bemoedigende tekst, in vers 7. Samuel nu kende de Heere nog niet, nog nooit was hem een woord van de Heer geopenbaard. Waarom is dat bemoedigend? Hij begon ook gewoon bij het begin. En met een grote profeet. Maar hij begon gewoon bij,
nooit gehoord,
nooit gezien, geen idee. Zo bemoedigend. Het is zo menselijk. En de Heere riep Samuel nog een keer, voor de derde maal. Nou, dan heb je wat ik net zei, die drie keer. Dus dat ik drie keer ook die tekst in gedachten kreeg, die de Heer wilde gebruiken. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, Heer. Gij hebt mij immers geroepen. Toen begreep Eli dat de Heere de jongen riep. En daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer. En als hij u roept, zeg dan, spreek Heere, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen en legde zich weer op zijn plaats. Toen kwam de Heere, bleef daar staan en riep zoals de vorige keren, Samuel, Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. Tot zover. Je ziet hier eigenlijk dat het ook om opmerkzaamheid gaat. Samuel was zich niet bewust. Hij hoorde wel, maar hij herkende niet. En ik denk met heel veel van ons, in ons leven is het zo. Wij horen wel, maar we zijn niet altijd opmerkzaam. We hebben als het ware nog niet herkend, hé, dat is de Heer die spreekt. En dat is een vaardigheid die je kunt oefenen. Paulus noemt dat ook, zij die geoefend zijn in hun zinnen, in hun zintuigen. Je kunt het oefenen door gewoon, ja, eigenlijk je open te stellen en soms ook gewoon stil te worden. Jullie kennen vast wel een bidstond. Net zoals hier op maandagavond wordt gehouden, dat is een bidstond waarin mensen dingen naar voren brengen waar ze graag gebed voor willen. Of soms bid je iets wat spontaan in je opkomt voor een situatie. Maar er bestaat ook zoiets als een luisterstond. Heeft iemand wel eens gehoord van een luisterstond? Ik weet ook niet of ik zelf het woord heb bedacht, maar een luisterstond is eigenlijk dat je zegt, Heer Jezus, wat wilt u vandaag zeggen tegen ons? Over deze situatie, over deze persoon, over deze beslissing die wij moeten maken. En daarmee stel je eigenlijk beschikbaar op. Net als Samuel die zegt, spreek Heer, hier ben ik. En hier ben ik betekent ook eigenlijk, ik ben beschikbaar. Ik ben bereid dat als u wat zegt, dat ik het ook ga doen. En dit is een belangrijk stukje. Als jij van voornemens bent om helemaal niet te gaan doen wat de Heer tot je zegt, dan gaat de Heer dat ook niet 10.000 keer herhalen hoor. Hij is wel geduldig en hij zal het ook wel steeds op nieuwe manieren met je proberen. Maar wat ik ontdekt heb is dat als jij bereid bent om te gehoorzamen wat de Heer tegen je zegt, dat de keer daarna dat hij tot je spreekt, veel sneller is. Heel menselijk gesproken, als ik ergens mee zit, ik worstel ergens mee, en ik ga naar een vriend of vriendin, en ik merk, die luistert helemaal niet naar me. Helemaal vol met eigen gedachten. En elke keer als jij vertelt, nou, ik vind het soms best wel echt lastig en ik voel me dan eenzaam. Ja, ik voel me ook heel vaak eenzaam. Ja, en nou, de laatste keer dat ik daar was, toen, ja, toen heb ik ook daar wel over gehad met iemand. En ja, mensen die vol zijn van zichzelf. We leven in een wereld die er vol mee is. En dit zit ons ook vaak in de weg in het verstaan van Gods stem. Wij zijn vol van onszelf. En egoïsme is daarom denk ik ook de grootste ziekte van deze tijd, van de mens. Wij zijn vol van onszelf. Daarom zegt de Heer Jezus ook, leg jezelf af. Leg je leven af. Wie zijn leven wil verliezen, die zal het vinden. En eigenlijk is het dus ook, wat Jezus bidt in Gethsemane, vlak voordat hij zijn lijdensweg ingaat, dan zegt hij niet, mijn wil Heer, maar uw wil geschieden. Hij stelde zich beschikbaar op. Hij zei, Heer, whatever it's going to take. En hij wist dat het ellende zou zijn. Hij wist dat die beker verschrikkelijk zou zijn. En toch zei hij, ik geef mij over. Ik geef mij over. En dan kom je, om je over te geven, dat hoor ik veel om me heen, ook mensen in deze gemeente, die daarmee worstelen. En dat heeft in mijn optiek vaak te maken met het beeld van God wat we hebben. Je gaat je niet overgeven aan iemand aan wie je niet veilig voelt. Dat is in een relatie ook zo. Als jij je niet veilig voelt bij je vriend, vriendin, vrouw, partner, dan ga je je niet helemaal blootgeven. Niet helemaal eerlijk zijn over je kwetsbaarheden. Hetzelfde geldt ook gewoon richting God. Als God voor jou niet een veilig persoon is, dan laat je ook niet het diepste van je binnenste zien. En dat is eigenlijk waar God juist naar verlangt. En daarom begint ook alles bij dat beeld van God. Maar ik wil je ook bemoedigen, net als Samuel, die begon bij het begin, zeg maar. En later staat er over Samuel geschreven, geen van zijn woorden vielen ter aarde. Dat is een prachtige zin. Oftewel, als Samuel sprak, was het altijd afgestemd op de Heer. Geen enkele keer dat hij ernaast zat. Geen enkele keer dat er een vloek over zijn lippen kwam. Geen enkele... Bizar, hè? Dat is in het Oude Testament. Onder het Oude Verbond. Maar hij leefde zo dicht bij de Heer. Dat geen woord van hem ter aarde viel. Hij had die verbondenheid gevonden met de Heer. Zijn wil was één met de wil van de Heer. Zijn gedachten waren één met de gedachten van de Heer. Zijn wensen, zijn verlangens, zijn emoties waren overeenkomstig de Heer. En hoe mooi is dat, want de Heer is liefde. Dat betekent dat je de hele dag lief hebt. De hele dag. Er is niks mooier dan dat. Wij leren om onze wil in overeenstemming te brengen met hem. Er is geen vrijer leven. En wij denken vaak, van dan offer ik mijn vrijheid op. Want dan gaat hij bepalen wat ik moet doen. Ja, dat klopt. Hij gaat bepalen wat je gaat doen. Maar wat bepaalt hij? Dat je mag lief hebben. Hem boven alles, je naast als jezelf. En dat is een fantastisch leven. Dus hij leert je dan om dag aan dag elke keer de keuze te maken. Wat is liefde, Heer, in deze situatie? Ik wil zo meteen even hierbij langs gaan lopen. Maar ik wil eigenlijk nog één opmerking maken. Over het zijn in hem. In het Nieuwe Testament wordt voortdurend gesproken over, hè, wij zijn in hem. En ik hoor ook wel vaak dat terugkomen in een preek. Hè. Dus de Heere ziet ons, of de Vader ziet ons aan in de Zoon. Je kent die tekst wel. Hè? De Vader ziet ons aan in de Zoon. En vaak denken wij als eerste dan aan de vergeving. God heeft als het ware een bril van vergeving opgezet. En ziet dat eerst, de bril van zijn Zoon, voordat hij naar ons kijkt. Dus als hij naar ons kijkt, ziet hij een vergeven Daan. Vergeven Arjan. Hij ziet ons als schoon. Hij ziet ons als heilig. En in hem kun je misschien het makkelijkst begrijpen als ik, dat wil ik je meegeven, dit voorbeeldje. Ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik denk dat er iemand is die hier wat aan heeft. Als je een briefje hebt en je stopt hem hier in die Bijbel, en je doet die Bijbel dicht en ik ga nu op reis naar Amerika. Ik neem het vliegtuig en ik land daar en ik kom bij mijn vrienden en ik leg hem op een boekenkastje. En ik neem hem later weer mee terug naar Nederland. Dan heeft dat briefje hetzelfde meegemaakt als die Bijbel. Niet waar? Hij was in het vliegtuig, hij reed van de taxi naar de vrienden toe, hij lag op het nachtkastje en hij kwam weer terug. En zo is het zijn in hem. Wij zijn een boekenlegger in Christus. Dus alles wat hij heeft meegemaakt, kruisiging, de opstanding, wij waren die boekenlegger. In hem zijn wij mede gekruisigd, wij zijn mede opgestaan en we zijn mede gezeten in hemelse gewesten. Dus dat betekent ook dat alle schatten die van Jezus zijn, van ons zijn. En dat hij ook in ons woont met alles wat hij is. Dus als je het hebt over diversiteit van manieren waarop je God kan verstaan, al deze dingen zitten in potentie in jou. Er zijn mensen die heel erg groeien ergens in. Dat kan. Er zijn mensen die God heel in het bijzonder gebruikt om dromen te dromen. Johannes bijvoorbeeld uit de Bijbel. Daniel, Ezechiël. Er zijn mensen die God in het bijzonder gebruikt voor wijsheid. Paulus, Salomo. Maar waarom zitten ze allemaal in potentie, allemaal in ons? Want Jezus is in ons. En Jezus kun je niet in stukjes knippen. Dus als je het hebt over de gaven van de geest, die zit ook allemaal in ons. Dus als iemand nu met een bezwaar komt en zegt, ja, maar profeteren, dat is niet voor iedereen gegeven, bijvoorbeeld. Ja, maar wacht even, Jezus woont in jou. Jezus kan profeteren. Jij ook. Niet iedereen heeft er een roeping in. Misschien heeft niet iedereen een talent voor. Dat kan. Maar het is allemaal aanwezig in ons. Denk maar aan Samuel. Gewoon een kleine jongen. God begon gewoon met een gewone kleine jongen. Niet een bijzondere opleiding. Sterker nog, hij was achtergelaten door zijn moeder. En God begon gewoon met hem. Bij het begin. Ik denk deze kennen we allemaal. Die ook wel. De natuur. Heeft iemand een bijzondere ervaring meegemaakt in zijn leven of haar leven? Dat God hem of haar stil heeft gezet door iets in de natuur? Wil iemand daar iets over vertellen misschien? Ja.
Ja, ik had echt zo'n moment van, ik weet het niet meer, zeg maar alsjeblieft iets. Maar ja, er kwam natuurlijk niks, want je bent best wel aan het trainen. Ik bleef zo'n tijdje op de bank zitten en er was echt geen regen of iets. En ineens kwam daar de regen boven ons huis. Nee, ja, nou moet je echt wel gaan geloven, want die wilde dit weten. En ja, dus ik kreeg eigenlijk echt.
Prachtig.
Ja.
Mooi.
Heel bijzonder.
Heel bijzonder. Ja. Ah, dus, daar heb ik niks aan toe te voegen. Dat is prachtig.
Nee, ja. Ik denk altijd, ja, het zal wel. Maar ja, als het dan gebeurt, dan weer ja.
Ja.
Ja, dat kun je niet
omheen. Nee, hij is bij macht en hij heeft het gemaakt. Mooi, dankjewel. Zijn kinderen. Heeft iemand dat wel eens meegemaakt? Dat je een woord hebt ontvangen wat eigenlijk door iemand anders die geloofde tegen je werd gezegd, waarvan je later dacht, ja, dat was zo Gods stem daardoorheen. Bemoedigd, gewaarschuwd, wat dan ook. Heb je dat wel eens meegemaakt? Welke?
Ja, ik heb dat inderdaad meegemaakt. Ik had voor mezelf een onderbouwing om me niet zo laten doden. Dat is net voor de geloofsdood. Dus heel persoonlijk.
Ja, mooi.
Toen kwam ik op een evenement, vriend tegen. En hij vroeg me uit het niets van, joh, heb jij laten lopen? Dus ik vertelde dat onderbouwing. En hij zei, jongen, sommige dingen doe je uit gehoorzaamheid. En toen stopte hij. En dat woord gehoorzaamheid, dat bleef maar nagaan. Dus ja, ik kon me er alleen maar bij neerleggen en uiteindelijk.
Ben je verdwenen in dat bad?
Precies. Ja.